je nu door de binnensteden van Amsterdam, Den Haag of Leiden loopt, of bladert in boeken van de vaderlandse geschiedenis, of je verdiept je in de Nederlandse schilderkunst, er is één periode die steeds naar voren komt. Welke periode is dat? De Gouden Eeuw. De Gouden Eeuw. En nu staat die term natuurlijk de laatste jaren wat ter discussie. Hè? Hoe goud was die eeuw nou eigenlijk? Maar het is een periode geweest, de 17e eeuw, waarin Nederland, dat kleine landje wat altijd bedreigd werd door het water, dominant was op zee. Zijn koloniën uitbreiden, uitblonk in wetenschap en in kunst en in handel, waar ongebreidelde economische groei was. Je kunt het Nederland van vandaag niet begrijpen als je geen oog hebt voor het Nederland van de 17e eeuw. Nou, en Israël heeft ook zo'n gouden eeuw gekend. En die gouden eeuw die is verbonden uitsluitend aan de naam van één man. Koning David. Lang voordat de wereld kennis maakte met Alexander de Grote en Julius Caesar, maakte de wereld kennis met koning David. En in de 1000 jaar na koning David, heel die oud-testamentische geschiedenis, is er altijd een diepe heimwee naar die goede oude tijd dat David op de troon zat. En een verlangen dat God eenmaal het koningshuis van David weer zou gaan herstellen. Meer dan 800 keer wordt zijn naam genoemd in de Bijbel. Meer dan welke andere naam dan ook, behalve de naam van Jezus. Meer dan 800 keer. Onder hem was ongekende economische groei, er was militaire dominantie, er was geestelijke opleving. En als we het vandaag de dag nog hebben over het oude gedeelte van Jeruzalem, dan hebben ze het over de stad van David. Er is hier, zoals je weet, in Middelhannes een pleintje naar mij vernoemd. Daar voel ik me natuurlijk heel vereerd over. Maar als een stad naar je genoemd is, man, dan heb je echt iets goeds gedaan, toch? Nou, en David die heeft dus ook, die is dus ook opgenomen in die lijst van geloofsgetuigen, Hebreeën 11. Hebreeën 11 vers 32, die gaan we nu even een keertje niet lezen. We hebben de afgelopen 7 weken, volgens mij hebben we Hebreeën 11 vers 32 hebben we die gelezen. Dus nu even niet, maar je mag wel 1 Samuel 17 alvast eventjes erbij pakken. 1 Samuel 17. Ik denk dat je wel kunt stellen dat David zeker in de top 3 van favoriete geloofshelden staat. Zeker als je het een paar deurtjes verderop vraagt bij de zondagschool, weet ik wel zeker dat David heel hoog in de ranking staat. Denk je niet? Dat is ook niet zo gek, want zijn leven spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Als tiener vocht hij al met leeuwen en beren. Echte leeuwen en beren. De tieners van vandaag die doen dat op de Nintendo Switch. Maar hij deed het met echte leeuwen en beren. Maar het meest bekend is David natuurlijk van zijn gevecht met Goliath. Wie heeft er als kind wel eens David gespeeld? Wie heeft er als vader wel eens voor Goliath moeten opdraven? Zo populair is die. David en Goliath. 3000 jaar geleden stapte een enorme man in het Eikendal. Een 3 meter lange kerel uit de linies van de Filistijnen naar voren. En die daagde de Israëlische soldaten uit voor een 1-op-1. Een winner takes it all duel. Een gevecht op leven en dood. En 40 dagen lang, elke ochtend en elke avond, maakte hij de Israëlische soldaten belachelijk. Omdat er niemand was die het zag zitten om het tegen deze uit de kluiten gewassen moordmachine op te nemen. Niemand zag het zitten. En elke keer als hij naar voren stapte, dan deinsden de Israëlische soldaten naar achteren. En wij hebben dan de neiging om die Israëlische soldaten een beetje weg te zetten als slappelingen. Als angsthazen. Maar dat komt alleen maar omdat wij er nooit bij zijn geweest. Wij zijn nooit op zo'n slagveld geweest. We zijn er nooit geweest. Tegenwoordig, en dat is al vreselijk genoeg, maar doden soldaten hun vijanden op grote afstand. Met geweren. Of met precisiebombardementen. Of zoals we hebben gezien met drones. Maar toen doodde je mensen, je vijanden, op armlengte afstand. En als je de strijd al overleefde, dan moest je achteraf beoordelen of dat het bloed waar je helemaal onder zat, of dat het bloed van je vijand was, of het bloed van jezelf. Of dat je niet nog ergens lekte uit een van de vele wonden die je had. En in de dagen na die strijd waren er vele mensen die alsnog de dood vonden, omdat er infecties waren aan wonden die niet goed waren verzorgd en niet goed waren schoongemaakt. Dus dat wij dit soort strijd, dit soort veldslagen soms een beetje romantiseren, dat komt alleen maar omdat niemand van ons daar ooit bij is geweest. Maar je moet het geroken hebben, die geur die daar gehangen heeft. Je moet het geschreeuw en het gekerm gehoord hebben. Je moet de afgehakte ledematen gezien hebben. Om te weten hoe vreselijk beangstigend dit soort veldslagen al waren, zelfs zonder reuzen. En nu was hier dus ook nog eens Goliath. Een kerel van 3 meter lang, die over de linies van de Filistijnen heen, de ene na de andere Israëliet aan zijn speer reeg. En vervolgens stapt die kerel naar voren en hij zegt, wie durft het tegen mij op te nemen in een winner takes it all gevecht, 1-1. Nou, wat doe je als de vijand zijn grootste kerel voor een winner takes it all duel op je afstuurt? Wat doe je dan? Wegrennen? Dan zoek je naar jouw grootste kerel, toch? Wie was de grootste kerel van de Israëlieten? Saul. Waarom waren de Israëlieten ook weer zo in hun nopjes geweest met Saul als hun koning? Omdat Saul knap was en boomlang. Hij stak met kop en schouders boven de rest uit. Hij was de langste van het volk. Lees maar in 1 Samuel 9 vers 2. Dus niemand zei het. Niemand zei het. Ik zie gelijk allemaal mensen factchecken, maar het staat er echt. Heel goed. Maar niemand zei het. Maar iedereen vond, Saul moest gaan. Saul moest gaan. Maar terwijl de grootste man van de Filistijnen stond te vloeken en te tieren in het veld, waar was de grootste man van de Israëlieten? Die zat stilletjes in zijn tent te hopen op een wonder. En dat kwam uit de onverwachte hoek. Sire, er is iemand die het op wil nemen tegen Goliath. En je ziet Saul opveren vanuit zijn stoel. Oh, geweldig, echt waar, sire, laat hem binnen. En wie stapt daar naar binnen? Een herdersjongen van 15, 16 jaar oud. Net de baard in de keel, pluis haar onder zijn kin, jeugdpuisjes op zijn gezicht. En je ziet Saul zijn gezicht betrekken. Oh, het was ook te mooi om waar te zijn. Jochie, ga maar naar huis, dit is niet jouw strijd. Je hebt nog een heel leven voor je. Ja, maar koning, ik was ooit als herder op de schapen aan het passen. En toen kwam er een leeuw en een beer. En ik heb ze gedood met mijn slinger. Jochie, dat is allemaal heel erg indrukwekkend. Weet je vader daar trouwens van? Hoe dan ook. Heb je die kerel wel eens bekeken? Dit is geen leeuw of een beer die het heeft gemunt op een schaapje. Dit is een moordmachine die het heeft gemunt op jou. En dan spreekt David die legendarische woorden. 1 Samuel 17, vers 37. Heb je hem al gevonden? 1 Samuel 17, vers 37. Daar zegt David, de Heere. Dit zijn woorden van geloof. De Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft. En uit de klauwen van de beer. Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. En zal zucht diep. En dan gaat het uiteindelijk overstag. En niet omdat zijn ogen geopend zijn, hoor, trouwens. Niet omdat hij denkt, oh ja, natuurlijk. De Heere. Dat ik daar zelf niet aan gedacht heb. De Heere kan uitkomst bieden. Dat is niet helemaal de sfeer die hier hangt in die tent. Maar hij had simpelweg geen alternatief. Er was geen alternatief. Ja, het enige alternatief was dat hij zelf zou gaan. Maar dat zag hij niet zo zitten. Dus David krijgt de zegen van Saul. Voor wat het waard was. Hij krijgt een wapenrusting van Saul. Die veel te zwaar was. Dus die deed hij gauw weer uit. En hij gaat op zoek naar 5 gladde stenen. En de rest is geschiedenis. Een paar ogenblikken later ligt die geweldige reus roerloos op de grond. En wat was Davids geheim? Wat was zijn geheim? Weet je, David was niet alleen een geweldig staatsman, een militair, een reuzendoder. David was, zoals we hebben gehoord, had ook een zachte kant. Hij was dichter, singer-songwriter. Sterker, bijna de helft van alle psalmen zijn van zijn hand. Heeft hij geschreven. En daarom weten we niet alleen wat David heeft gezegd en wat hij heeft gedaan. We weten ook wat hij heeft gedacht. We weten wat hem dreef. We weten wat hij voelde. We weten wat hem motiveerde. Dus als je David zou vragen, David, wat was je geheim? Dan zou hij denk ik zoiets hebben geantwoord als Psalm 16 vers 8. Zoek die maar even op. Hou je vinger even bij 1 Samuel 17 en blader even door naar Psalm 16 vers 8. Hoe je dat doet als je op je telefoon kijkt, moet je zelf maar even uitzoeken. Maar blader door naar Psalm 16 vers 8. Vorige week zijn we daar de dienst mee begonnen. En dan zegt David, ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Dat was het geheim van David. Kijk, waar je voortdurend op gericht bent, waar je naar kijkt, dat verraadt waar je je hoop op hebt gevestigd. Waar je hoop op hebt gevestigd, dat blijkt niet uit datgene wat je zegt, maar dat blijkt uit datgene waar je naar kijkt. Dat is waar je hoop op hebt gevestigd. Als je voortdurend de behoefte voelt om je bank-app te checken, of om je mailbox te refreshen, dan verwacht je daar kennelijk je antwoorden en oplossingen van. Waar je naar kijkt, dat verraadt waar jij je hoop op hebt gevestigd. En dat niet alleen, waar je naar kijkt is ook datgene wat je het meest van alles vormt. Je wordt gevormd door datgene waar je naar kijkt. Een kind kijkt, is gefocust op zijn papa en zijn mama. En of het nu wil of niet, het wordt daardoor gevormd. Het vormt hoe dat hij naar de wereld kijkt, het vormt hoe dat hij naar moeilijke of onverwachte omstandigheden kijkt. En zelfs als je je op latere leeftijd hebt voorgenomen, ik ga het echt anders doen als mijn vader en moeder, zul je als het puntje bij het paaltje komt erachter komen dat je het verrassend hetzelfde doet. Waar of niet? Want je wordt gevormd door waar je naar kijkt. En dat wordt heel treffend geïllustreerd in wat we lezen in 1 Samuel 17. Heb je hem nog? Zit je vinger er nog tussen? Al 40 dagen lang worden die soldaten die worden getreiterd door die pestkop. Door Goliath. En al 40 dagen lang is hun oog gericht op de tent van Saul. 40 dagen lang. De tent van Saul. Hun koning. Dat was een koning, daar verwachten ze het van. En hoe langer, hoe meer het stil bleef bij die tent, hoe meer hun hoop verschrompelde. En als hoop verschrompelt, wat blijft er dan over? Wanhoop. En hoe groter de hoop eerst was, hoe groter ook de wanhoop. En dat blijkt wel als David een keer op bezoek komt bij zijn dienstplichtige broers. En hij knoopt dan een praatje aan met een van de soldaten in vers 23 van 1 Samuel 17. En terwijl hij met hen sprak, zie de kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gat, uit de gelederen van de Filistijnen. En hij sprak dezelfde woorden, namelijk lastering en hoon. En David hoorde ze. Maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten ze alle voor hem weg. En ze waren zeer bevreesd. Zie je, hun angst was, hun hoop was vervlogen, was verschrompeld tot wanhoop. De soldaten zagen hier een brute kracht. Ze zagen een brute kracht, dat was wat ze zagen, die vogelvuur van hen ze maken. Maar David zag iets anders in die reus. David zag iets anders, vers 26. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden: wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Oftewel, welke prijs staat er op de kop van die reus? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Hoe kan het zo zijn dat twee mensen eenzelfde situatie zo totaal anders beoordelen? Want toen David naar die reus keek, naar Goliath keek, toen zag hij geen zwaar bewapende moordmachine. Hij zag een, quote, onbesneden Filistijn. En toen David die reus hoorde roepen, toen werd hij niet bang, toen was hij beledigd. Toen was hij beledigd. Hoe kwam dat? David had de Heere voor ogen. Hij had de Heere voor ogen. Kijk, wij zien reuzen vaak als die dingen in ons leven die ons angst aanjagen, die ons bang maken, die ons uit onze slaap houden. Dingen die ons leven bedreigen of ons gezondheid bedreigen. Dat is hoe wij reuzen vaak zien. Dat zag David allemaal niet in die reus. Dat zag hij allemaal niet. David zag in de reus geen bedreiging. Hij zag een belediging in de reus. Hij zag in die reus een belediging. Hij zag een godslasteraar. Hij zag de naam van zijn God door het slijk gehaald worden. En dat maakte David niet bang. Dat maakte hem pissig. David was boos. David was beledigd. En eigenlijk, dat zou ik bij mezelf ook wel eens wat meer willen zien. Een heilige verontwaardiging over de dingen die Gods naam eer aandoen. Wij zijn zo vaak bezig met dingen waar we bang voor zijn, die we moeilijk vinden, waar we aan vastzitten. Ik zou wel wat meer boosheid willen zien. Een heilige verontwaardiging over de dingen die Gods naam aangaan. Wees niet bang, wees niet ontmoedigd, wees beledigd soms. Als Gods naam door het slijk wordt gehaald in je leven, voel je heen. Zie je hoe totaal anders de reactie van David is? Hoe totaal anders. Hoe hij naar die situatie keek. De soldaten keken naar Goliath en die dachten, ach, die kerel is zo groot, daar kunnen we onmogelijk van winnen. Maar David keek naar diezelfde Goliath en dacht, die kerel is zo groot, die kan ik onmogelijk missen. Als je de Heere voor ogen stelt, dan zie je niet alleen de Heere, maar dan zul je alle andere dingen in een nieuw perspectief zien. Dus het verschil tussen de soldaten en David is niet dat de soldaten laf waren en dat David moedig was. Het verschil was dat de soldaten hun oog gericht hadden op de tent van Saul. En dat David zijn oog gericht had op de Heere. Hij had de Heere voor ogen. En dat was eigenlijk wat God altijd al voor heel Israël had gewild. Dat was het plan geweest wat God altijd voor Israël had gehad. Psalm 16 vers 8 was bedoeld voor het hele volk. Niet alleen voor David. De Heere voor ogen hebben. Wat boeiend is, zeker als je de Bijbel misschien een beetje een ouderwets boek vindt. Boeiend is om te weten dat God helemaal nooit een koning had bedacht voor Israël. Die hele monarchie, dat hele koningshuis, dat hoort helemaal niet bij het oorspronkelijke plan. God zou hun koning zijn. En de bedoeling was dat Israël geregeerd zou worden door duidelijke wet en regelgeving. Die door de rechterlijke macht gehandhaafd zou worden, namelijk de richteren. Dat was de bedoeling geweest. En in dat opzicht was Israël dus zijn tijd duizenden jaren vooruit. De Bijbel is geen ouderwets boek. De Bijbel weet echt wel iets van staatsinrichting. Maar ja goed, Israël die zag al andere toffe volken in de omgeving. En alle andere toffe volken in de regio die hadden ook een koning. Dus Israël wilde ook een koning. En God zorgde ervoor dat ze een koning kregen. Hij gaf wel wat disclaimers en wat waarschuwingen. Maar ze kregen een koning en sindsdien was hun oog gericht op die koning. Op die tent van Saul. Daar verwachten ze de oplossing van. Maar het bleef stil. Ze hoopten dat een koning naar buiten zou komen met een geweldige oplossing. Maar die kwam niet. Het bleef stil. En de vraag vanmorgen is niet zozeer, wie is jouw Goliath? Wie of wat is jouw Goliath? De vraag vanmorgen is, wie of wat is jouw Saul? Wie is jouw Saul? Waar heb jij je hoop op gevestigd? Op wie of wat heb jij je hoop gevestigd? Behalve God. Wie is jouw Saul? Waar hoop je op? Wat verwacht je? En om je te helpen met het beantwoorden van die vraag, het is vaak datgene waar je het meest wanhopig of het meest gefrustreerd over bent. Wie is jouw Saul? Behalve, waar verwacht jij je hoop van? Behalve God. Waar verwacht jij het van? Behalve God. Denk daar eens over na de komende week. Wie is je Saul? In deze hele crisis, in heel 1 Samuel 17, heeft niemand het over God. Niemand. De soldaten niet, Saul niet. Niemand heeft het over God. God lijkt hier helemaal buiten te staan. Iedereen heeft het over de reus, niemand heeft het over God. David, pas in vers 26, is de eerste die het over God gaat hebben. De eerste 25 versen lijkt die reus veel groter dan God. Ondanks alle verhalen die deze soldaten kenden, Israël had het eerder opgenomen tegen reuzen, hè? Toen ze het land in moesten nemen. Ze hadden het eerder opgenomen tegen reuzen. Ze kenden de verhalen. Ze kenden ook de verhalen van Jonathan, die met Gods hand grote overwinningen had geboekt. Maar ze gebruikten niet wat ze wisten. Ze stonden er niet in. Ze hadden het niet voor ogen. En natuurlijk, als je ze zou hebben gevraagd, geloven jullie in God? Dan zouden ze raar hebben gekeken en hebben gezegd, ja, natuurlijk geloven we in God. Maar als je niet beter zou hebben geweten, zou je dat niet hebben gezien. Ze rekenden er niet mee. Zo'n houding noem je ook wel eens praktisch atheïsme. Praktisch atheïsme. Je gelooft wel in God, maar je gaat er in de praktijk niet vanuit dat het ook maar enig verschil maakt. Praktisch atheïsme. En ik moet heel eerlijk zeggen, zo af en toe betrap ik mezelf ook wel eens op dat ik meega in het sentiment wat hangt in de wereld, weet je, in de stemming die er hangt. Als op mijn werk, als opdrachten niet doorgaan, of als de grondstofprijzen maar blijven stijgen, of als onderhandelingen moeilijk gaan of vastlopen. Weet je, dat zijn de momenten dat moet blijken, heb ik de Heere voor ogen? Of ben ik nog steeds gericht op de tent van Saul? Daar moet het gaan blijken, heb ik de Heere voor ogen? Of ga ik mee in het sentiment van de wereld, in het geklaag van de wereld, en het wordt toch nooit beter? Hebben we de Heere voor ogen? Dus als het tegen zit, als het bagger gaat, als je opziet tegen morgen, als je niet weet of dat je bedrijf of je huwelijk het einde van het jaar gaat halen, of als je niet weet of dat je overgaat dit jaar, zeg dan tegen jezelf, ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Maar ook als het fantastisch gaat, als het je voor de wind gaat, als alles wat je aanraakt in goud verandert, als het leven je toelacht en het niet op kan, als je de slimste bent op je werk, de snelste bij de voetbal, de hoogste cijfers haalt in de klas, ook dan, zeg tegen jezelf, ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. En dat moet je niet alleen zeggen, dat moet je ook doen. Kijk, dat kind waar we net over hadden, die gericht is op zijn vader en moeder, en daardoor gevormd wordt, die heeft niet zoveel te kiezen. Maar jij hebt wel wat te kiezen. Jij hebt wel wat te kiezen. En daarom is het belangrijk dat je een strategie hebt. David had een strategie. Je hebt een strategie nodig voor wat je wel en wat je niet voor ogen stelt. Een bewuste strategie. Als je geen strategie hebt, als je geen plan hebt, ben je weerloos tegen alle prikkels en prioriteiten die allemaal het hardst schreeuwen om voorrang. Zorg dat je een strategie hebt. David had een strategie. Daarom gebruikt hij heel bewust dat woord in Psalm 16 vers 8. Ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen. Stellen. Dat is een actief woord. Een weloverwogen stellen. Het is duidelijk dat het David niet overkwam. Hij koos ervoor. Hij koos er bewust voor. Hij was selectief in waar hij zich wel en waar hij zich niet mee inliet. Hij liet zich niet leiden door een van de algoritmen, zoals wij tegenwoordig, als we YouTube gebruiken of Facebook. Dat zijn algoritmes. David liet zich niet leiden door een algoritme. Hij richtte heel bewust. Hij nam de leiding. Hij was in de lead. Hij nam de leiding waar hij zich wel en waar hij zich niet mee inliet. Wat hij wel en wat hij niet voor ogen stelde. En dat is waar de strijd gevoerd wordt. Dat is waar de strijd gevoerd wordt. De echte strijd werd niet pas gevoerd toen hij oog in oog stond met die reus. De echte strijd werd gevoerd ook op al die andere dagen dat er niks noemenswaardigs gebeurde. Waar hier geen verslag van in staat. Dat zelfs de leeuwen en de beren niet van zich lieten horen. Dat was het moment dat hij de strijd voerde. Ook op die dagen had hij de Heer voortdurend voor ogen. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik heb nog wel eens dat als ik 's morgens naar mijn bedje kom, vaak genoeg eigenlijk, dat ik niet zo zin heb in geestelijke dingen. En dat ik me droog voel en een beetje mat en gehaast. En dat ik veel liever even nu.nl check dan dat ik mijn Bijbel open. Een tijd met God doorbreng. Maar dat is waar de strijd gevoerd moet worden. Dat is het moment dat de strijd gevoerd moet worden. Daar moet ik me tegen verzetten. Tegen die droogheid, tegen die matheid, tegen die flauwheid. David had een strategie. Heb jij ook een strategie? Heb je een plan? David had de Heere aan zijn rechterhand, binnen handbereik om het zo te zeggen. En ik weet, sommige mensen die hebben nu misschien een beetje zoiets van, ik vind het wel een beetje krampachtig klinken. Een beetje om een plan te maken voor hoe je tijd met God door gaat brengen. Maar het is gek eigenlijk, hè, dat datgene waarvan we weten dat het echt het belangrijkste is in ons leven, tijd met God, de Heer voor ogen stellen, dat we dat vaak overlaten aan tijd, toeval, gelegenheid en zin. Dat is raar eigenlijk, hè? Maar niemand bij zijn volle verstand zou over een soldaat die zijn wapen binnen handbereik heeft zeggen dat hij krampachtig is. Of dat hij met zijn kisten aanslaapt. Sterker, bij kamp van Koningsbrugge werd je naar huis gestuurd als je je wapen niet in binnen handbereik had, weet je nog? Zorg dat je de Heer binnen handbereik hebt. Dus wissel ervaringen uit met elkaar. Woensdag op de huiskring. Heb het erover met elkaar. Hoe maak je zo'n plan? En de strategie van een ander hoeft niet de strategie van jou te zijn. Maar je kan wel van elkaar leren. Wissel ervaringen hierover uit. Leer van elkaar. Maak een plan en hou je eraan. Stick to the plan. Maar David had nog een geheim. David had niet alleen zijn oog op de Heer gevestigd. David wist ook dat de Heer zijn oog op hem gevestigd had. Er was, om het zo te zeggen, oogcontact tussen God en hem. Eén hoofdstuk voor de confrontatie met de reus, in hoofdstuk 16, daar gebeurt iets heel bijzonders aan de keukentafel bij vader Isaïe. In hoofdstuk 16 wordt David namelijk door God aangewezen en door Samuel gezalfd tot de nieuwe koning van Israël. Hij is de gezalfde van God. Hij krijgt de belofte dat hij de volgende koning zal zijn. Hij was de gezalfde. En dat was natuurlijk geen garantie dat hij nooit zou sterven. Maar niet voordat hij koning was. Niet vandaag. En als Goliath daar anders over dacht, dan zou Goliath daar vroeg of laat achterkomen dat hij niet tegen David aan het strijden was, maar tegen de Heer van de legermachten. En daar komt gedoe van. Als Goliath dacht om Gods belofte te kunnen dwarsbomen, dan zou God slechts een kiezelsteen nodig hebben om uit de weg te ruimen. David wist dat hij gezalfd was. Ik denk dat het niemand verbaast dat David in die lijst van geloofsgetuigen staat. In Hebreeën 11. Toch? Dat zou niemand van ons verbazen. Ik bedoel, als iemand aanspraak kan maken op geloofsheld, dan is David het. Alle anderen zijn misschien geloofsgetuigen, maar David is toch wel echt een geloofsheld, of niet? Toch? Ja, hoor ik. Nou, daar valt meer over te zeggen. Ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen de eerlijkheid gebied te zeggen dat niet altijd zo was. David had ook een zwakte. Onder de gordel, als je begrijpt wat ik bedoel. En die zwakte die heette niet Goliath, die heette Batseba. Hij velde een reus en hij viel voor een vrouw. Tragisch is dat. En hoeveel mannen en vrouwen uit deze tijd komt het niet bekend voor. Hij velde een reus en hij viel voor een vrouw. En hij stond op het dak van zijn huis en hij keek over zijn rijk heen. Hij stond helemaal bovenaan de sociale ladder. De top van de wereld. Hij keek neer op iedereen. De enige die op hem neerkeek was God. Maar helaas was er die dag geen oogcontact. Want David had zijn oog laten vallen op iets anders. Op Batseba. De vrouw van Uria, die op dat moment aan het vechten was. En Batseba nam een bad. En toen had er natuurlijk al een motorstoringslampje moeten gaan branden bij David. Want hoor je te kijken naar een naakt persoon met wie je niet getrouwd bent? Dat was een vraag. Hoor je te kijken naar een naakt persoon met wie je niet getrouwd bent? Nee. Maakt het daarbij uit of dat het op het dak van het huis is of op je telefoon? Ruben, kunnen we alsjeblieft doorgaan naar een ander onderwerp? Ja, we gaan verder, maar het wordt niet heel veel beter. Want David maakt het alleen maar erger. Waar je naar kijkt, daar word je door gevormd. Dus hij laat Batseba bij zich brengen, hij heeft seks met haar, hij maakt haar zwanger. En bedenkt in paniek een plan. Dus hij laat Uria komen vanaf het strijdveld om een beetje quality time met zijn vrouw te houden. Maar Uria is een rechtschapen man. En hij zegt, Sire, vergeef me, maar ik ga niet met mijn vrouw slapen terwijl mijn medesoldaten voor hun leven vechten. Ik slaap vannacht ergens anders. Uria was een rechtschapen man, heel anders dan David op dat moment. En op dat moment had David twee dingen kunnen doen. Of hij had berouw kunnen tonen door de rechtschapenheid die hij zag bij Uria. Of hij kon Uria vermoorden. En wat kiest hij? B. Hij kiest voor B. Hij arrangeert de dood van Uria. Wat mij betreft had Uria in die lijst van geloofsgetuigen moeten staan. Hij is omgekomen door het zwaard. Hij had in die lijst van geloofsgetuigen moeten staan. Misschien wel in plaats van David. Nu is het natuurlijk zo dat we tegenwoordig wel erg snel mensen cancelen op basis van één uitgeleider. Maar dit was niet een eenmalige uitgeleider. Een aantal jaar later dan besluit David om een volkstelling te houden. Maar waarom zou je een volkstelling houden? Om geen andere reden dan om te kijken over hoeveel mensen je de baas bent. David die had het hoog in zijn bol gekregen. David die was geobsedeerd geraakt door weer iets anders dan God. Hij had zijn ogen niet op God gericht, hij was geobsedeerd geraakt door cijfers, aantallen, macht. En God die zegt tegen hem, je vergeet je plaats David. Dit is niet jouw volk, dit is mijn volk, dit zijn mijn mensen. En ik weet hoeveel het er zijn, ik weet precies hoeveel het er zijn. Daar heb je niks mee te maken. En zo kan ik nog wel even doorgaan over David. Is overspel verkeerd? Ja. Kan God een overspeliger redden? Ja. Is moord verkeerd? Kan God een moordenaar redden? Ja. Is hoogmoed verkeerd? Kan God een hoogmoedige redden? Met enige moeite. Maar inderdaad, ja. Maar snap je waarom ik altijd een klein beetje kriebelig word als je predikers hoort zeggen, wees een David. En versla de reus in je leven. Ik snap wel wat ze bedoelen hoor, echt wel. Maar dat is niet wat in Hebreeën 11 wordt bedoeld. Hebreeën 11 heeft niet de bedoeling om te zeggen, wees een Noach, of wees een Abraham, of wees een David, of wees een Simpson. Dat is niet wat Hebreeën 11 bedoelt. En het is al helemaal niet wat in 1 Samuel 17 wordt bedoeld. Wees een David en versla de reus in je leven. Geen van die geloofsgetuigen is goed genoeg om klakkeloos na te volgen. Ze worden ons niet gegeven om te zijn zoals hen, om een David te zijn. Ze worden ons als voorbeeld te geven om net als hen te kijken, Hebreeën 12 vers 1, naar Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Kijk, als je die oud-testamentische verhalen leest, dan hebben we vaak heel erg de neiging om onszelf af te vragen, wie ben ik dan in dit verhaal, toch? Wie ben ik in dit verhaal? We zijn zo geneigd om onszelf in te lezen in dit soort verhalen. En het verhaal van David en Goliath leent zich daar uitstekend voor. Wie ben ik in dit verhaal? Als je een oude klassenfoto krijgt, waar ga je oog dan als eerste naar op zoek? Naar jezelf, toch? Je kijkt eerst naar jezelf. En dat doen we met die Bijbelverhalen heel vaak ook. Kijk, waar ben ik in dit verhaal? Maar als je een oude foto, zo'n historische foto van die historische momenten in de geschiedenis, van bijvoorbeeld de landing op Normandië of de capitulatie van Nazi-Duitsland, als je dat soort foto's ziet, dan stel jezelf ook niet de vraag, hey, waarom sta ik niet op die foto? Want je voelt, hier is iets meer aan de hand dan jij. Dit is groter dan jij bent. En dat is met die Bijbelverhalen ook. Dit is veel groter dan jij bent. Veel groter. En we moeten dus niet zozeer op zoek naar onszelf. Het zijn niet de schriften die over ons getuigen. Jezus zegt, het zijn de schriften die van mij getuigen. We moeten in die verhalen niet zozeer op zoek naar waar zit ik in dit verhaal, maar waar is Jezus in dit verhaal? Ik wil Jezus zien in deze verhalen. Als ik Jezus zie, dan wordt mijn hart blij, vol aanbidding. Ik wil Jezus zien. Wij zijn niet de David in dit verhaal. Het spijt me zeer. Misschien dat ik nu een paar huisjes omschop. Misschien dat ik nooit meer mag preken. Maar wij zijn niet David in dit verhaal. Maak je geen illusies. Je bent niet de ster van de show. Hoe graag je dat ook wil. En eigenlijk, David is ook niet de ster van de show. Dit verhaal gaat niet over David. Het gaat over de zoon van David. Jezus is de ware David. Jezus is de ware kampvechter, de ware krijgsheld, de ware reuzendoder. Jezus is het die in een winner takes it all gevecht, 1-op-1, een duel, Satan alle hoeken van de kosmos heeft laten zien. En zo op die manier voor zijn volk een eeuwige overwinning heeft bewerkt. Amen. Wat een opluchting toch? Misschien is het een teleurstelling dat je niet David bent, maar wat een opluchting ook eigenlijk. De reus is dood. De echte reus is geveld. Ligt roerloos op de grond. Het gevaar, het echte gevaar wat je leven echt in gevaar bracht, dat is geweken als je de zoon van David kent. Maar goed, als je dan toch zo graag een rolletje wil spelen in dit verhaal, dan denk ik dat we echt wel wat kunnen vinden hoor. Wat dacht je bijvoorbeeld van een rol als soldaat in het leger van de Israëlieten? Vers 51. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, vluchtten zij. En toen stonden de mannen van Israël en Juda op. En ze juichten en ze achtervolgden de Filistijnen tot waar u bij de vallei komt en tot de poorten van Ekron. En de Filistijnen vielen dodelijk gewond op de weg van Saaraim tot aan Gat en tot aan Ekron. Daarna keerden de Israëlieten terug van de felle achtervolging van de Filistijnen en zij plunderden hun legerkampen. Wij leven tussen vers 51 en vers 53. Dat is waar wij zijn. Tussen de val van de reus en tussen de komst van het koninkrijk. Tussen de val van Satan, de overwinning die Jezus heeft geboekt op Satan en de volledige komst van het koninkrijk. Daartussenin leven wij. En door Jezus' overwinning vatten wij weer moed. Vatten wij weer moed. Door de overwinning op de reus. Jezus de ware reuzendoder en daarom vatten wij weer moed. Zonde, dood en ellende. Het is niet onoverwinnelijk gebleken. We dachten dat het onoverwinnelijk was, maar het is het niet. Dus er is geen plaats voor pessimisme bij ons als christenen. Geen plaats, nooit. In de wereld zult u verdrukking lijden. Maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen, zegt hij. Heb goede moed. Geen plaats voor pessimisme of zwartgalligheid. Dus wat jou te doen staat in de komende week en in de weken die volgen, is om de ware David voor ogen te stellen. De ware David. De zoon van David. En vol geloof op te staan. Vol hoop en vol blijdschap. Alle overgebleven Filistijnen die er nog in je leven zijn, waar je ze ook tegenkomt, hoe ze er ook uitzien, weg te jagen en te doden. Net als die mannen van Juda en Israël. Dat is wat jou te doen staat. Dat is onze rol. En ik weet het, dat is een figurante rol. Je naam komt waarschijnlijk niet op de aftiteling. Maar hey, wat geeft het als je weet dat je naam in het boek van het leven staat? Wat geeft het als niemand je ziet staan? Als mensen geen oog voor je hebben, als je weet dat je oogcontact hebt met de levende Jezus. Hij heeft zijn oog op je laten vallen, weet je dat? En je draagt zijn naam. Wie van jullie noemt zich christen? Je draagt zijn naam. Weet je wat Christus betekent? Gezalfde. Jezus is de ware gezalfde. Dus weet je wat christen betekent? Dat betekent niet alleen dat je een volgeling bent van Jezus. Dat betekent dat je met hem gezalfd bent. Je bent met hem gezalfd. Hij heeft zijn oog op je laten vallen. En dat betekent dat elke Filistijn die je denkt tegen jou op te kunnen nemen, elke Filistijn die je denkt jou moeilijk te kunnen maken of ten val te kunnen laten brengen, uiteindelijk niet tegen jou, maar tegen Jezus aan het strijden is. En daar komt, zoals we hebben gezien, gedoe van. Jij bent geen David. Maar het hoeft ook niet, als je de zoon van David hebt. Amen. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel dat we u mogen kennen. Dat we u mogen zien in uw woord. En dank u wel dat het de schriften zijn die van u getuigen. Heer Jezus, dank u wel dat u overwinnaar bent. En dat het inderdaad waar is. Dat in de wereld zullen we verdrukking lijden. Maar dat we goede moed mogen hebben. Omdat u, Heer Jezus, de ware reuzendoder, de wereld heeft overwonnen. Heer, geef ons moed. Heer, geef ons geloof. En als er enige vorm van pessimisme of neerslachtigheid is in ons leven, dan bid ik u, wilt u dat uitdrukken. Wilt u het vernieuwen? Wilt u ons hoop geven? Vader, ik bid u dat ons oog niet gericht zal zijn op de tent van Saul. Op menselijke mogelijkheden, menselijke oplossingen. Menselijke machthebbers. Maar dat ons oog zal gericht zijn op u. Dat we u, Heer Jezus, voortdurend voor ogen zullen hebben. Voortdurend voor ogen zullen stellen. Want omdat u aan onze rechterhand bent, wankelen we niet. Ik dank u voor wie u bent. Ik dank u voor uw woord en bevestig het, Heer, aan ons deze week. In Jezus' naam. Amen.